Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 73 en wij zingen de versen 12 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. 73, 12 en 14.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, is Psalm 16. Wij lezen Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Ge zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27 vers 7, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Matteüs 19. Matteüs 19. En het wordt gevormd door de versen 27 tot en met 29. Matteüs 19, de versen 27 tot en met 29. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Tot zover. Wij willen nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat een voorrecht dat wij tot u mogen komen in het gebed. Wij die uit de aarde aard zijn. Wij die op talloze manieren tegen u ingaan. Met de neigingen van ons hart. Met onze innerlijke gevoelens, met onze woorden en daden, en wij die zoveel ongedaan laten, wat we wel hadden moeten doen. We zijn allemaal eigenlijk ontrouw, en nu bent u altijd trouw. Elke dag bent u er weer. U laat uw zon opgaan over goeden en bozen. U geeft uw regen op uw tijd. U geeft ons ook het leven, de levensadem in onze neuzen. U geeft ons voedsel dat we kunnen gebruiken, dat we niet zelf kunnen laten groeien. U bewaart ons in het leven. U bent er elke dag weer met de lieflijke nodigingen van het evangelie, wat wij uit uw woord kunnen ontvangen. En zo mogen we ook voor de tweede keer op deze dag in uw huis bijeen zijn, terwijl er miljoenen anderen die uw naam belijden niet in vrijheid kunnen samenkomen, waar dreigend gevaar is. Wat bent u dan trouw aan ons, terwijl wij maar ontrouw zijn? En daarom is het een groot voorrecht dat wij hier mogen zijn. En het is ook daarom een voorrecht, omdat wij hier de woorden van het eeuwige leven mogen horen. We mogen vernemen hoe wij zalig moeten worden. En dat u een liefelijke God bent, die vriendelijk nodigt. U bent een goede God. U bent niet hard. U bent niet onbarmhartig of koud. Heere, dank u dat u voorzichtig omgaat met een ieder van ons. Dat u ons bewaard hebt tot op de dag van vandaag. En dat voor velen van ons mag het gelden dat we heel vaak dit voorrecht hebben ontvangen om onder uw woord te zijn. En nu geeft u het ons weer. Geef dat het toch elke keer weer bijzonder mag zijn. En geef dat er elke keer ook weer iets nieuws mag zijn. Dat er oude en nieuwe schatten tevoorschijn gehaald mogen worden uit uw huis. En als wij zo in volgorde door de schrift heen gaan, dan kan het toch niet anders. Of door de werking van uw geest en de verlichting van uw genade, dan zullen wij toch ook nieuwe schatten ontdekken van vertroosting. Want heren, we hebben toch troost nodig in de moeite van het leven, in de teleurstellingen van het dagelijkse leven. Maar in het feit dat we verkocht zijn onder de zonde, dat wij die ene troost nodig hebben, die veruitstijgt boven alles van dit leven. Ja, zo moeten wij vertroost worden. We gaan ook door moeite heen, de moeite van het dagelijkse leven, vermoeidheid en arbeid en teleurstellingen en moeilijke situaties en spanning en mentale druk. En in dit alles van het leven hebben wij u nodig, want u geeft troost, u geeft kracht, u geeft erbarming en ontferming wanneer er gemis is, wanneer we het leven moeilijk vinden. Maar uiteindelijk wat wij nodig hebben, en dat weet u op het allervolmaakst, is het eeuwige leven. En daarvoor mogen wij in de kerk zijn om daarvan te horen. En daarvoor zal wel bekering nodig zijn. En daartoe zal het nodig zijn dat we ontdekt worden aan onze verdorven natuur. Heren, wat is het toch rijk dat wij hier mogen zijn. Zegen uw woord. Help uw dienaar uw woord levend en krachtig te verkondigen. En wilt u erin meekomen en het woord wat toch met menselijk gebrek verkondigd wordt, maar laat dan uw geest erbij aan te pas mogen komen. Dat het mag zijn in betoning van de Heilige Geest en kracht en dat zo uw woord ingang vindt in onze harten. Heren, laat het op bekering mogen werken. En laat het toch vernieuwing van het geestelijke leven mogen bewerken. En laat het tot bemoediging zijn. Ook voor uw kinderen die vanmorgen aan het avondmaal mochten komen. Heere, wil hen in deze dienst van nabetrachting vermanen en bemoedigen. En heren, wanneer het was dat we geen recht hadden op het avondmaal, of we nu aangegaan zijn of niet. U kent ons hart. Wij kennen het hart niet van de ander. Wij zien aan wat voor ogen is. Er is nou veel namaak naast het echte. Daar spreekt uw woord heel duidelijk van. We lezen van hen die eerst meededen, maar later een verkeerde keus maakten. Heer, u kent ons hart. Wij bidden u of u het schijngeloof wilt ontmaskeren. Of u hen wilt ontmaskeren die menen in te gaan. Maar niet zo niet kunnen ingaan. We bidden u, Heer, of u met uw geest en genade wilt bewerken. Die werken in harten van hen die het moeilijk gehad hebben vanmorgen. Dat ze best verlangen hadden naar u, naar het avondmaal. Maar voelen dat ze dat nog niet kunnen. O Heere, wilt u daarin meekomen? In al onze omstandigheden waarin wij zijn, wilt u ons het geestelijke leven schenken? Heere, gedenk de jongeren, de kinderen, bezoek hen met uw genade. Wees u bij een ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. We bidden u voor zieken, voor bedroefden, hen die het moeilijk hebben. Hen in verschillende omstandigheden van het leven, hen met gevaarlijke beroepen. We denken aan de vrachtautochauffeurs. Dat is toch ook niet zonder gevaar. en velen van ons die op de weg zijn, wil bewaring geven. Geef kracht, Heer, in onze dagelijkse roeping. Velen van ons zijn aan het werk in de zorg. Geef liefde om dat werk met toewijding te doen. Ook wanneer dat ook wel eens best moeilijk kan zijn. Zegent u artsen. En hen ook die gevaarlijke beroepen hebben. Bij politie, bij brandweer. En gedenk ook Jabin de Geus, als hij deze week voor zijn slotweek moet gaan bij de mariniers, een zware week. Wilt u hem beschermen? En wilt u alles welmaken? Ook in zijn hart en ziel en leven. Heren, wij bidden u niet alleen voor ons, maar we bidden u ook voor de kerken die ons lief zijn. We bidden u, Heer, om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest. Ook komende week, wanneer een vergadering van de Generale Synode zal plaatsvinden, wanneer u het geeft. Heere, wilt u wijsheid en kracht aan de afgevaardigden geven? Geeft u mannelijkheid en moed en waarheid in het binnenste? Wilt u versterking geven? En geven dat beslissingen genomen mogen worden die in overeenstemming zijn met de wil van de Heilige Geest. We bidden u, Heere, voor de veldwerkers hier op Goeree-Overflakkee, die werk doen onder jongeren, onder hen die dreigend ontsporen. Daar zijn ook sommige jongeren bij van kerkelijke huizen. Heere, wilt u hen beschermen, die voor alle kwaad die jongeren hen terugbrengen? En wilt u de veldwerkers kracht en moed en wijsheid geven bij het werk wat zij mogen doen? Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Een deel van uw kerk heeft onderwijs nodig en toerusting. Wilt u daartoe bekwaam mannen geven en genade schenken? Wilt u in hun behoefte voorzien wanneer onderwijs nodig is? Heer, wij bidden u voor dat deel van uw kerk dat net jong is. Op het zendingsveld, we bidden u of u daar uw genade wil geven. Dat er groei mag zijn in de breedte, maar ook in de diepte. En dan bidden wij u voor dat deel van uw kerk dat vervolgd wordt. Geeft u hen moed en krachten, dat ze geen vrees zullen kennen, vrijmoedig u zullen belijden en laten ze mogen ervaren dat u hun sterkte bent en dat u zorgt voor een dagelijkse groei in het aantal van hen die u vrezen. We bidden u voor de christenen die in het geheim samenkomen in moslimlanden. Heere, wil hun aantallen vermenigvuldigen. Want het woord God zal toch wassen en toenemen. En u hebt toch een volk, Heere, wat u gaat trekken uit alle landen en talen. Och, laat nog de tijd die nog rest voor uw wederkomst toch een bloeitijd zijn. Dat ook al zal aan de ene kant de goddeloosheid toenemen. Maar laat u toch werken, Heere, dat aan de andere kant er een bloeitijd mag zijn voor vele bekeringen en kerken door heel de wereld, ook in West-Europa. Verlaat ons niet, Heere, wanneer wij in dat deel van uw kerk leven waar verval is en verwereldlijking, waar jongeren zo makkelijk ingepalmd worden, ook door het moderne leven, en helemaal in beslag genomen worden, zelfs door social media. En dat er gevaar dreigt dat uw woord dicht blijft. Heere, bewaar onze jongeren. Dat zij hun prioriteiten recht mogen, duidelijk mogen stellen. Zegen hen. Heere, zo hebben u veel te vragen. En er is nog meer te vragen. Maar Heere, wilt u alles zegenen en gedenken wat op uw zegen wacht. En weest u ons hier nabij, maar ook hen die thuis met ons meeluisteren, wil ook daar aanwezig zijn en zegen geven. We bidden het alles van u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan mogen wij collecteren eerst voor de kerk en daarna voor de veldwerkers. En willen wij dan zingen uit Psalm 62, de versen 4 en 5. Psalm 62, de versen 4 en 5. De discipelen, gemeente, hebben de vraag van de jonge man gehoord. Ze hebben ook het antwoord van de Heere Jezus vernomen. De Heere Jezus zei: verkoop wat u hebt, volg mij. U zult een schat hebben in de hemel. En die jonge man, wat deed hij? Hij ging bedroefd weg. Hij maakte een keus. Maar het was een verkeerde keus. Hij hield vast aan zijn rijkdom, aan zijn bezittingen. En we zien hem weglopen in gedachten, met gebogen hoofd, zijn schouders wat naar beneden hangen. Daar loopt hij weg. Hij is bedroefd, want die prijs is hem te hoog. Hij heeft de test niet doorstaan. Hij gaat naar huis met zijn rijkdom. Wat er verder met hem gebeurd is, dat weten wij ook niet. Maar daar gaat het ook niet om. Wij zien hier dat hij een verkeerde keus gemaakt heeft. En zo kan het met ons ook gaan. Dat er iets is in het leven wat we toch vasthouden en niet willen loslaten. Er mag niets boven de Heere staan. Alles en iedereen moet ondergeschikt zijn aan hem. En dat weten de discipelen ook heel goed. En dan stellen de discipelen een vraag aan de Heere Jezus. Eigenlijk is het Petrus die het doet. Maar hij spreekt namens de discipelen, dat doet hij wel vaker. Hij gebruikt ook de wij-vorm. Hij vraagt: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Nu waren deze discipelen niet rijk, maar ze hadden ook alles verlaten. Ook hun geliefden daar in Galilea. En ze hadden ook hun dagelijks bedrijf verlaten, hun vissersboten. En Levi, de tollenaar, die later Matthäus genoemd werd, die had wel wat geld achtergelaten, daar in het tolhuis. Maar het was voor hem een bevrijding. En zo zegt Petrus: wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Wat gebeurt er dan met ons? Wat denkt u van deze vraag? Had Petrus die vraag mogen stellen? Sommige mensen vinden dat dat een negatieve vraag was. Dat het eigenlijk een beetje een hebberige vraag was. Ik weet het niet. De tekst geeft er geen aanleiding toe. De Heer Jezus geeft er geen kritiek op. De Heer Jezus zegt niet: nou, je had die vraag eigenlijk niet moeten stellen, maar ik zal je toch antwoord geven. Nee. De Heer Jezus geeft een ruim antwoord. Het is ook een vraag gebaseerd op het woord van de Heere Jezus. U zult een schat in de hemel hebben. Dus wat zal er dan ons geworden? Petrus heeft die vraag gesteld. Wat zal ons dan geworden? Wat zal er met ons gebeuren? Weet u, als u nou voor het dilemma staat in uw leven, en ik hoop dat u dat mag meemaken als u dat nog niet hebt meegemaakt. Het dilemma om dat u alles moet loslaten. En dat alles overgegeven moet worden aan de Heere. Dat als u voor die dilemma staat, dat u dan niet gaat vragen: ja, wat zal ik ermee krijgen? Dat zou voor u wel verkeerd zijn. Wat u moet vragen is, dan moet u aan uzelf vragen. Wat heb ik allemaal al ontvangen van de Heere? Wat heb ik allemaal al gekregen van de Heere? Mijn dagelijks leven, mijn gezondheid, mijn lichaamskracht, mijn gezichtsvermogen en een hart dat klopt. En gehoor en handen waarmee ik werken kan en verstand. En ik mocht in een christelijk gezin opgevoed worden. En dat in tegenstelling met ontelbare anderen. Ik heb al zoveel ontvangen. Heere, u hebt recht op alles van mijn leven. Dus niet vragen wat krijg ik erdoor. Maar wat heb ik al ontvangen? Hebt u dat al gezien? Of jij? Wat de Heere allemaal al gegeven heeft. Word je daar nou nooit eens klein onder? Dat je denkt, maar leef ik wel voor mijn weldoener die mij alles geschonken heeft? Of leef ik hem nog steeds maar voorbij? En wanneer het zo mag zijn in uw leven dat u geestelijk leven mag kennen, dat u de liefde van de Heer in uw hart mag kennen, en wanneer het zo mag zijn dat u weet dat de Heere u genade gegeven heeft, wat heeft hij dan veel in uw leven gedaan? U bent vrijgekocht uit de macht van de duivel. Uw zonden zijn verzoend. U mag gerekend worden onder de erfgenamen van het koninkrijk der hemelen. En elke dag leidt hij u. En wanneer u dan die gemeenschap met Christus bij tijden mag kennen of daar iets van mag proeven, wat is de Heere dan toch goed voor u? Om u diep te verootmoedigen. En dan gaat u niet vragen, Heere, wat krijg ik nog van u? Heere, wat hebt u al veel gegeven? Veel meer dan ik recht op heb. En daarom neem dan toch mijn leven. Ik ga altijd tegen u in, Heere. Dat is de ellende van mijn leven. Maar wilt u toch mijn hart verenigen? Tot de vreze van uw naam. Dat ik u mag vrezen, u mag belijden, voor u mag leven. Ik hoop dat u dat kent in uw leven. Dat is nodig om zalig te worden. Welnu, Petrus heeft die vraag gesteld. De Heere Jezus geeft daar geen berisping op. De Heere Jezus geeft een heerlijk antwoord. Een positief antwoord, voorwaar. Amen. Voorwaar. Het zal vast en zeker zijn. Voorwaar. Ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt. In de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo spreekt de Heere Jezus hier dan eerst tot de apostelen, de discipelen. En wat zegt de Heere Jezus dan eigenlijk tot die discipelen? Ze zullen op 12 tronen zitten. En wie zijn dat dan? Nou, de 12 discipelen. Daar staan ze allemaal voor de Heere Jezus. Judas is er ook bij. Gij die mij gevolgd zijt, zult gezeten zijn op 12 tronen. En wat dan met Judas? Nee, Judas zal daar niet bij zijn. Want hij is verloren gegaan om zijn zonde, om zijn onwil. Hij is de zoon des verderfs. Hij bleef volharden in zijn ongeloof. Hij wilde niet buigen voor de Heere Jezus. Hij wilde zichzelf niet verloochenen. Hij is om zijn zonde en ongeloof verloren gegaan. Eeuwig in de duisternis. Vreselijk. Vreselijk. Maar daar zal een plaatsvervanger voor zijn. En wie is dan die plaatsvervanger? Ik geloof dat de apostel Paulus was. omdat de Heere Jezus hem geroepen heeft. Persoonlijk hem onderwezen heeft. Want wat is nou het kenmerk van een apostel? Jongens en meisjes, wat maakt nou een apostel tot een apostel? Hij was een oor- en ooggetuige van de Heere Jezus. Hij werd niet door een mens onderwezen, maar door de Heere Jezus. En wat de Heere Jezus hem onderwezen heeft, dat gaat hij verkondigen. En daarom hebben we nu geen apostels meer. Er waren alleen maar die 12. Maar de apostel Paulus was toch niet met de Heere Jezus. Inderdaad, hij heeft de Heere Jezus niet gevolgd. Maar de Heere Jezus heeft wel de apostel Paulus persoonlijk onderwijs gegeven. Herhaaldelijk heeft de Heere Jezus zich geopenbaard en is verschenen aan de apostel Paulus en heeft bij hem gestaan. En na zijn bekering in Damascus, hebben we ons vaker gezegd, moet u maar nalezen in Galaten 1, is Paulus niet gelijk teruggegaan naar Jeruzalem. Hij is eerst gegaan in de woestijn van Arabië. En daar vandaan terug naar Damascus en toen naar Jeruzalem. Het heeft 3 jaar geduurd. Wat deed hij daar in de woestijn? U weet het wel. Ik heb wel vaker gezegd, Johannes de Doper was in de woestijnen. Daar werd hij onderwezen. Paulus werd onderwezen door de Heere Jezus in de woestijn. Dus hij was de opvolger. Kunnen we aannemen van Judas. Nou, deze 12 apostelen, die zullen dan op 12 tronen zitten. En ze zullen de 12 stammen van Israël oordelen. Wat betekent dat, Israël? Is dat misschien het geestelijke Israël? Romeinen 10 en 11, dat de ongelovige Joden zijn afgebroken en de gelovige heidenen zijn ingeplant. En dan hebben we het nieuwe Israël, het volk Gods, het nieuwtestamentische Israël, de kerk van de Heere. Wordt dat bedoeld hier? Dat de 12 apostelen het nieuwe Israël, het Israël Gods, het ware volk van God, zullen oordelen. Wordt dat bedoeld? Nee, daar wordt er niet mee bedoeld. Waarom niet? Vanwege dat woord oordeel. Dat woord oordeel betekent een vloekoordeel uitspreken. En dat gebeurt niet over het geestelijke Israël. Dat gebeurt niet over het ware Israël, alle gelovigen uit Joden en heidenen. Nee, die worden niet geoordeeld. Die komen niet in het oordeel. Oordeel, datzelfde woord ziet u ook bij die mannen van Nineveh. Die opstaan in het oordeel en zullen dit geslacht veroordelen. Omdat die mannen van Nineveh zich bekeerd hebben op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Jona deed geen wonderen. Heer Jezus wel. Jona was niet God uit God, de Heer Jezus wel. Ze hebben zich niet bekeerd, die Israëlieten. En daarom zullen die mannen van Nineveh hen veroordelen. Dat is hetzelfde woord wat hier vindt. Dus het gaat over een vloekoordeel. En wat wordt dan bedoeld met die 12 stammen van Israël? Dat is het volk Israël. Ze zullen Israël oordelen. Ze zullen hun eigen volksgenoten, dan mogen zij het oordeel over uitspreken. En eigenlijk zullen al Gods kinderen ook meedoen in dat oordeel uitspreken. Het ogenblik komt waarop al Gods kinderen het oordeel zullen uitspreken over de ongelovigen. Hen die zich niet bekeerd hebben. Hen die de Heer Jezus, zij die de Heer Jezus niet wilden liefhebben. Daar gaan de gelovigen, de kinderen van God, het oordeel over uitspreken. Ze gaan vragen aan de Heer, werp hen weg in de eeuwige duisternis. Want ze hebben u niet lief. En u weet misschien wel van de levensbeschrijving van Charles Spurgeon dat hij op de schoot van zijn moeder was. En dat zijn moeder tegen hem zegt: Charlie, als jij nou ouder wordt en je gaat van de Heere vandaan en je hebt hem niet lief, dan zal ik jouw moeder aan God vragen om jou voor eeuwig in de hel te werpen. En Charles wist dat zijn moeder veel van hem hield. Maar zo zal het zijn. Doe ze weg, Heere. Want ze hebben u niet lief. Ze zijn vijanden van u. Doe ze weg. 1 Korinthe 6 vers 2. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En hier spreekt de Heer Jezus over. De 12 apostelen, dat zij ook het oordeel zullen uitspreken. En wanneer zal dat gebeuren? De tekst zegt in de wedergeboorte. In de wedergeboorte, wat betekent dat dan? Wij spreken toch over wedergeboorte, dat een mens wordt wedergeboren. Ja, een mens moet wedergeboren worden. Dus Gods geest moet komen in een mensenhart en het hart vernieuwen. En er wordt de wil omgebogen. En er wordt de liefde gelegd tot de Heer. En een honger en dorst naar de gerechtigheid wordt in het hart gelegd. Ja, dat is de wedergeboorte. Maar hier wordt dat woord wedergeboorte in een andere zin gebruikt. Want wedergeboorte betekent een vernieuwing. Een opnieuw geboren worden. En straks, dan gaat de Heere alles weer opnieuw oprichten. Wat dan? Wat gaat de Heer oprichten? Hemel en aarde. Want ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid was. En ik zag het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen als een bruid die voor haar man versierd is. Dat gaat God doen. En dan wordt de schepsel zelf, wat nu gebukt gaat onder de dienstbaarheid, de slavernij van de vergankelijkheid, dat ze moeten sterven, de beesten, de planten, dat wordt opgeheven. En de Heere gaat alles nieuw maken. Alles wordt nieuw, werkelijk. Het blijft niet zo wat er in dit leven op deze wereld gebeurt. Daarom moeten we ook niet leven voor deze wereld. Niet leven voor deze aarde. Want u komt ermee om. Leef voor dat toekomende. Ook al ziet u het nog niet. Maar dat komt. U moet behouden worden. U allemaal. Jong en oud. Want dan vindt de wedergeboorte plaats. Dan gaat de Heere alles vernieuwen. Hoe weten wij dat? Dat de Heere Jezus hier spreekt over de wedergeboorte, de vernieuwing van hemel en aarde. Omdat de Heere Jezus het uit gaat leggen. Want dat dan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid in die wedergeboorte. Dan zal de Heer op zijn troon zitten. En dan zal het eindoordeel plaatsvinden. En daar zullen Gods kinderen in meedoen. Ze zullen een plaats toegekend krijgen. In dat oordeel uitspreken. En dan wordt alles vernieuwd. De wedergeboorte. En dan zullen deze 12 apostelen gezeten zijn op 12 tronen. Om de 12 stammen Israëls te oordelen. Ja, zegt u, maar hoe kan dat dan? Want die 10 stammen waren al lang weggevoerd. In 722, voor de geboorte van de Heere Jezus, waren 10 stammen rijk, waren allemaal weggevoerd. En zijn verspreid, ook nooit meer teruggekomen. Toch beschouwde het tweestammenrijk en het Israël wat daaruit voortkwam, dat beschouwde zich als de wettige voortzetting van de 12 stammen van Israël. En er waren ook in de loop der tijden ook mensen overgekomen vanuit het tienstammenrijk naar het tweestammenrijk. En u weet toch ook van Anna in de tempel met Simeon. Anna kwam uit de stam van Azer, een van de tien stammen. Dus sommigen van hen waren er nog. Maar hoe het ook zij, de Joden en ook Gods woord geeft aan dat Israël is de wettige voortzetting van de 12 stammen van Israël. En daarom schrijft ook Jacobus in zijn brief, in Jacobus 1 vers 1 aan de Joden christenen. Dan zegt Jacobus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. De 12 stammen van Israël. Joden, christenen. En de apostel Paulus zegt tot Agrippa in Handeling 26 vers 7. Wanneer hij spreekt over de beloften uit het Oude Testament. En dan zegt hij. En dan zegt Paulus tot de welke onze 12 geslachten. 12 stammen. Gedurig nacht en dag God dienende verhopen te komen. En dat ziet dus op het volk Israël. Dus zo zullen de apostelen de 12 stammen van Israël oordelen. En dat komt omdat ze alles verlaten hebben en de Heere zijn gevolgd. Maar dan gaat de Heere Jezus verder. Want de Heere Jezus is barmhartig, hij geeft onderwijs over de hoofden van de apostelen heen aan ons. En dat zien we dan in de volgende vers. Want dan spreekt de Heere Jezus over mensen die verlaten hebben huizen, broeders, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen, akkers, om mijns naams wil. Dus zij die de Heere de hoogste plaats gegeven hebben in het leven. En dat is een prijs die de Heere wil. Dat zijn kinderen ook zullen beseffen en ook zullen volgen, navolgen, opbrengen. De Heere Jezus, hij moet geliefd worden. We moeten hem lief hebben boven alles uit, boven man en vrouw, boven kinderen, broers en zusters, bezittingen, alles. En wanneer we dat zo zien, zo'n tekst, dan moeten wij wel zo nuchter zijn om te zeggen dat, ja, wij hier in onze samenleving, het wordt van ons niet zo gevraagd om kinderen te verlaten, of familie of bezittingen of land te verlaten. In andere landen waar vervolgingen zijn, daar gebeurt het wel. Daar gaan christen vluchtelingen, die laten alles achter. En het is ook nog zo in de islam en onder het jodendom, dat wanneer iemand bekeerd wordt tot de Heere Jezus, dan kan het van hem betekenen dat hij uitgestoten wordt uit de familie of zelfs met de dood bedreigd. Ik hoorde enige jaren geleden onder Israël werk in New York dat er een rabbi tot bekering kwam en dat zijn vrouw hem niet wilde hebben. En dat de hele Joodse gemeenschap, er waren er twee rabbies kwamen tot bekering. En de ene die is standvastig gebleven. Zijn vrouw zei je moet weggaan. En de hele Jodengemeenschap stootte hem uit New York City. En de andere rabbi die zag het allemaal voor zich en die is bezweken, teruggevallen. Want als je dan overgaat naar de Heere Jezus, dan kun je zelfs met de dood bedreigd worden. Maar in onze maatschappij hebben wij wel andere dingen. Je kunt uitgelachen worden, je kan spot met je gedreven worden, je kunt op je werk tegengewerkt worden. U kunt ook moeite hebben in uw familie, dat ze u tegenwerken of u meewarig aanzien. Maar in al deze zaken behoren wij, ondanks de moeite, gehoorzaam te zijn aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En zo mag een mens ook vertroost worden uit de beloften die we hier in deze verzen zien. Want Gods kinderen zullen geen enkel verlies lijden. En dat zien we ook met zoveel woorden hier in vers 29. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil. Die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Niemand verliest wanneer hij de Heere Jezus kent als zaligmaker. Wanneer de Heer in uw leven komt, dan hebt u alleen maar winst. U bent er beter mee af. En u wilt nooit meer terug naar uw oude leven. Dan ervaart u wat er staat in Lucas 6 vers 38. Een goede neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Of het is wat de Heere Jezus zegt in Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En vanmorgen aan de tafel konden we die tekenen zien. Van overvloed, van verzoening, van zorg, van trouw, van liefde, van eeuwig leven. Maar nu lijkt het alsof een gelovige, een kind van God, verliezen leidt. En ik kan ook neergedrukt worden door beproevingen en moeite. En de Heer Jezus zegt dat hij 100-voud terug zal ontvangen. Maar het lijkt soms in het leven dat bij sommigen het anders is. Er zijn ook mensen die bezittingen hebben moeten verlaten. Misschien wel uit onze familie in verre verleden. Hoeveel afstammelingen van de hugenoten zijn er niet ook in Nederland en ook in deze streken. Die ook soms hun landgoederen hebben verlaten en hun bezittingen hebben verlaten en wat geld hebben kunnen meenemen, vluchten, veel hebben achtergelaten. En er zijn ook mensen die hebben ook familie achtergelaten en zijn naar verre landen gegaan om daar zendeling te zijn, hebben moeite meegemaakt. En het is ook waar dat een kind van God door verdrukkingen heen gaat en daarom staat in Marcus 10... het parallelgedeelte, vers 30, daar voegt de Heere Jezus hieraan toe de vervolgingen. Dus Gods kinderen krijgen 100-voud terug met de vervolgingen. Want de vervolgingen zullen er zijn. Er is strijd, er is druk, er is moeite. En Paulus weet er ook van dat wij door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk van God. Want er is druk en er is moeite. Maar toch, ondanks dat alles, wil dat volk nooit meer terug. En wil dat volk de Heere kennen, want ze dragen een schat in hun harten om. Ook al hebben ze het misschien minder materieel dan anderen. Maar toch zorgt God voor hen. En wat het mindere wat zij hebben, dat wordt zo gewaardeerd dat het zoeter is dan alles van dit leven. Maar dan moeten we toch wat dieper doorgaan op deze tekst. Dat wanneer mensen goederen of geliefden verlaten hebben, de Heere 100-voud vergeldt in dit leven. Wat bedoelt de Heere daarmee? Nou, wanneer je met vrienden omgaat die allemaal verkeerde dingen doet en je daar niet meer mee om kunt gaan. En je zegt daar, ter wille van de Heere Jezus neem je daar afscheid van. Dan zal de Heere je andere vrienden geven. En je andere contacten geven. Die nog veel beter zijn. Veel fijner zijn. En zo kan de Heere ook in het maatschappelijke. De gezinnen en de levens en het werk van zijn kinderen zegenen. Kan hen materieel en in het maatschappelijke zegen geven. Omdat de Heer een vreugde in heeft om zijn volk te zegenen. Maar boven dit alles uit schenkt de Heer de vreugde en de vrede van het leven met hem. De hemelse schatten. En wanneer u nu aan het avondmaal geweest bent en u mocht door het geloof zien op de Heere Jezus, Dan mag het troost voor u zijn dat u deel hebt gekregen aan deze hemelse schatten. Dan heeft God u in zijn liefde u apart gezet voor de eeuwigheid met hem. Het kan zijn dat u aangevochten wordt, u bestreden wordt. Maar volhard daarom in het gebruik van Gods woord en in het zoeken van het aangezicht van God, om zo die beproevingen en die aanvechtingen te boven te komen. En smeek de Heere om kracht, zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dat is dan op uw leven geschreven, immers. Dat u daar uw kracht en sterkte zoekt. En door het geloof mag u deel krijgen aan de almachtige kracht van God. En hij heeft uw harten voor de Heere geopend. Dat is zijn kracht in uw leven. En zonder die kracht was u nergens geweest. Dan was heel dat verlossingswerk van de Heere Jezus voor u van geen nut of effect geweest. Omdat u nog buiten hem was. Maar door zijn verlossingsmacht heeft de Heere Jezus ook doorgewerkt in uw leven. En zo is zijn zaligheid, overvloed in uw leven gekomen. Het geestelijke leven, deel krijgen aan dat eeuwige leven met de Heere. Dat is toch een rijk voorrecht. Het is toch alles. En daarom wanneer er dan wat verdrukkingen komen. En weer wanneer wat klappen vallen of wat moeiten zijn. En die zullen komen en gaan. Zoek dan uw kracht bij de Heere. Hij blijft u dragen. En leef dan maar bij dit woord, mijn liefste is mijn en ik ben van hem, ik ben zijn. Onze tekst spreekt erover. Overvloed, 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. 100-voud ontvangen. U weet nog van Isaac dat hij zaaide in Genesis 26 en hij kreeg 100-voud terug. Of we denken uit Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier. Het zaad in goede aarde komt 100-voud vrucht. Kijk, als u nou dubbel zou terugkrijgen. U gooit er één in en u kreeg twee terug, dat was al heel wat. Maar de Heere spreekt hier één weg en u krijgt 100 daarvoor terug. 100-voud. Hier in dit leven. Ga het maar na. Bent u ooit iets tekort gekomen sinds u de Heere kent? Bent u nu niet beter af dan voorheen? Kan zijn dat u minder hebt, dat kan. Maar dat u toch beter af bent. En dat u geen gebrek hebt. Alles wat u nodig hebt, het is er. Hij zorgt voor u. Mag u dat niet getuigen? Ik moest ook met mijn werk stoppen. Ik had ook een goede baan. En de Heer heeft alleen maar gezorgd. We waren er nog beter daarna. Toen ik ging studeren met mijn vrouw en kinderen. Ik weet uit mijn eigen leven. Ik ben niet de enige. Ik weet er van anderen, van medestudenten. Ik weet eruit de gemeente hoe de Heere zegent. Ik heb het herhaalde gezien in ambtelijk werk. Hoe de Heere de gezinnen van hen die de Heere vrezen weet te zegenen. Want hij is een goede God die 100-voud geeft in dit leven. Boven bidden, boven wensen. En daarbovenop het eeuwige leven. Ingelijfd in de familie van God. Begrijpt u nou waarom Jacob tegen Esau zegt, ik heb alles. En ik weet er zijn hier ook die hetzelfde zeggen. Niet dat ik u heb horen zeggen. Maar ik weet dat u het zou zeggen. Ik heb alles. Hij is mijn herder. Ik heb alles. Ontelbare mensen zijn ingewonnen voor de Heere Jezus. En niet één daarvan heeft enig gebrek geleden. O, ze gingen soms door moeite. En als de Heer het wilde, gingen ze soms door dorst en honger en vervolgingen. Zelfs als de Heer dat van hen vroeg om een getuige te zijn. Martyrion, getuige betekent dat in het Grieks. Ze waren getuigen door hun dood. Een getuige voor de duivelen, voor de wereld, voor de vervolgers, voor medebroeders en christenen die hen zagen. Dat ze hun leven willen geven. Zo goed, zo rijk is het om de Heere te kennen. Hij is ons leven waard. En er stonden die meisjes en die jongens van jullie leeftijd in de arena in Rome. En er kwamen die leeuwen op hen af. Maar ze stonden daar en ze zongen Godelof. En die verworden Romeinen, die stonden naar te kijken. En eigenlijk waren ze met... Ja, hoe ze dit konden verklaren. En de kerk groeide dankzij het martyrijn, het getuigen van hen die zelfs de dood gaven en bereid waren in te gaan. Ja, soms gebeurt dat ook. Maar hebben ze gebrek geleden? Als u ze nou zou kunnen spreken, dat kan niet, ze zijn boven. Maar als u ze nou zou kunnen spreken en... Hoe was het nou? Hoe was het nou? Ze zullen allemaal zeggen, de Heere was bij ons. De Heere was bij ons. Zo waren ook martelaren in Engeland en die moesten verbrand worden. Vreselijk. En de ene zou eerst gaan. En hij zei tegen zijn broeders, als ik nou... De Heere Jezus bemerken, wanneer ik daar sta in de vlammen, doe ik mijn hand omhoog. En toen stond hij daar in de vlammen. En hij deed beide armen omhoog. Hij is gekomen. Kijk, God verlaat u nooit. Nooit. Kijk maar de Bijbel. De discipelen in de storm. Paulus in de gevangenis. De Heere Jezus staat bij hem. Vrees niet, Paulus. Zoals je hier van mij getuigd hebt, zul je ook in Rome getuigen. De Heer is zo trouw. Zijn volk zal geen gebrek lijden. Hij is barmhartig, goedertieren. En hij zal eeuwig leven geven. En daar mag ook vrucht zijn van het heilige avondmaal. Want we moeten dit toch doen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Tot hij wederkomt. En zo heel de eeuwen door het avondmaal bedient. Tot zijn wederkomst. Uitzien naar de volle verlossing. Daar mag ook vrucht van het avondmaal zijn. Het is ook een uitzien naar de wederkomst. Een uitzien naar het beërven van het eeuwige leven. Al weten wij niet goed hoe mooi dat is en wat dat allemaal is. Maar dan zal het geloof overgaan in aanschouwen. En dan mogen die gasten aan het avondmaal, die daar van Gods wegen daar het recht hadden om aan te komen, ze mogen uitzien naar die toekomst. Ja, uitzien daarna. Niet zeggen, ja, dat mag ik niet, dan kijk ik naar de toekomst en dat moet ik niet doen, want ja, dan kijk ik naar loon en... Nee, dan komt u weer bij Petrus terecht hier. Wat zal ons geworden? Daarom geloof ik niet dat het een verkeerde vraag was. Want Mozes zag ook op de vergelding des loons. En door deze vraag konden Petrus en zijn discipelen ook zien op de vergelding des loons. En de Heere Jezus zelf heeft gezien op de vreugde die hem voorgesteld was. Mag u toch ook doen? Wanneer het wel eens moeilijk is, dan mag u zich ook verblijden in die God wat hij doen zal. Die op hem wacht al hebben ze geen enkel recht in zichzelf. Alles verzondigd. Het zal nog een eeuwig wonder zijn als ik daar mag komen. Maar toch mag het in het geloofsleven ook zijn een uitzien. Vrucht van het avondmaal. En zo zien we hier dat de Heer Jezus spreekt over wat er van komt als we hem leren volgen. En daarom volgt u hem. U zegt, ik ben aan het avondmaal geweest. Ja, maar dat vraag ik niet. Want er zijn er genoeg mensen die aan het avondmaal komen door alle kerken heen. Ik vel geen oordeel over niemand, dat past mij totaal niet. Maar de schrift gaat er ons in voor dat de avondmaalsgang op zich betekent niet dat iemand ten hemel zal ingaan. En dat iemand afgebleven is van het avondmaal betekent niet dat hij niet behouden zou zijn. Het gaat erom de Heere te volgen. Volgen wij hem? Geven wij alles op voor hem? Alles verlaten? Ken jij dat gebed? Heere, neem mijn leven en alles van mij. Ook je mobieltje. Ja, ik ga niet zeuren hoor. Maar gisteravond hadden we jongvolwassenen en daar spraken we erover. En ja, ik weet ook niet hoeveel apps je krijgt per dag. Ik heb gehoord van sommige honderden. Nou, jullie weten dat beter dan ik. Ja, als je daar helemaal mee bezig bent dan, kom je dan nog wel toe aan het stille tijd? Of ben je er zo druk mee? Als je voor de Heer Jezus neervalt, dan hoort daar ook, ja, de social media bij. Alles. Ook YouTube. Alles, alles. Wat wilt u dat ik ermee doe? En laat hem het maar uitzoeken. Hij komt eerst. En dat is nodig hoor. En dat is zo rijk. Het is een bevrijding. Dan mag je heus nog wel van alles doen met je mobieltje. Tuurlijk, met je computer. Van alles hebben we in het leven. Maar eerst de Heer. En dan valt alles op zijn plaats. En dan is het goed. Dan heb je ook vrede bij. En dan krijgt hij de eer. Want hij leidt je leven. En dan krijg je 100-voud terug. En het eeuwige leven, het is waar hoor, het is helemaal waar. Ik weet het. Door genade, alleen vrije genade. Als God in je leven komt en alles wordt op orde gesteld, dat is het rijkste wat er is. En dat heb je nou nodig, jongelui. En je weet, op de catechisatie spreek je wel eens over met je. He? Dat is zo rijk. En als je daar nou een smaak van krijgt, dan gun je het aan anderen. Zeker. Dat 100-voud. Het is waar. Het is zo rijk. Het is zo'n rijke zaligmaker. Een rijk evangelie. De Heer is zo goed. En van nature, oh dat is zo erg, dan dienen we de duivel. En die duivel doet niets voor je hoor. Die duivel belooft gouden bergen, veel plezier, veel spanning, veel lust, veel genot. En hij geeft bittere nasmaak. En dat is een voorsmaak voor de hel. Eeuwig spijt. Als die jongeling, die rijke jongeling, die gebogen wegging, bedroefd. We weten niet van hem geworden is, maar als hij niet tot bekering gekomen is, dan heeft hij eeuwig verschrikkelijk spijt. En dat geldt voor een ieder die onder het evangelie was en de Heere niet geloofd heeft. De duivel doet niets voor je. Hij staat aan de deur van je hart. Sorry, de Heere Jezus staat aan de deur van je hart. Maar de duivel, die heeft van nature je hart ingenomen. Hij heeft je niet gemaakt. Hij onderhoudt je leven niet. Hij geeft je geen eten. Hij geeft je geen gezondheid. Hij geeft je helemaal niks. En wie geeft je nou eten en gezondheid en het leven en je lichaam en alles? Wordt er dan niet eens tijd? Heere, hier ben ik, een verloren zoon. Hij klopt aan de deur van je hart. Waarom zegt u niet, Heere, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Bid dat maar. Blijf dat bidden. En onderzoek je leven. Dat is nou bekering. Wees toch niet ongelovig. Ga niet op een afstand staan. Zeg niet, ja, het kan niet voor mij. Er is genoeg kracht in het bloed van Christus voor een ieder van ons. Maar als je het maar afhoudt en altijd bedenkingen hebt. En als je weer wat voelt dat het wat dichtbij komt, dat het nou gevaarlijk wordt. Dat je probeert die indrukken van je weg te doen en zo normaal doen en nu weer verder gaan. Druk je de Heere weg. Dan ben je net als die mensen uit Matteüs 13. Hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Dat is de kracht van het ongeloof. Door het ongeloof kan het bloed van Christus u geen goed doen. Indien gij niet gelooft dat ik die ben, ge zult in uw zonden sterven. En dat is het ergste, het verschrikkelijkste in het leven, om in de zonden te sterven. De Heere geven dat er met niemand van ons dat zal gebeuren. Er zijn mensen die blijven weg bij de Heere, omdat ze bang zijn zichzelf iets aan te matigen. Ze durven niet te geloven. Ze vinden zichzelf niet waardig om te geloven. Ik denk in wezen dat ze zich te goed vinden om te geloven. Want als ze werkelijk hun zondig hart zouden kennen, dan zouden ze roepen naar de Heer om genade. Blijf niet op een afstand van de Heere staan. Als u niet aan het avondmaal kwam omdat er ongeloof in uw hart is, bekeer u. En zie het ongeloof niet als een noodlot, hoererij, naar een prostituee gaan, fraude plegen. Nou, dat is verschrikkelijk. En daar zou u ook niet aan mee willen doen. Maar ongeloof, ja, ongeloof, ja, daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Ja, dat geloof moet je gegeven worden. Dat is, ja, een noodlot, dat heb ik nou eenmaal en... U krijgt toch het bevel om te geloven? Is dat geen zonde? Oh, daar hebben we 1000 verontschuldigingen voor. Maar dat is nog de ergste zonde. Het houdt u buiten het koninkrijk van God. Het licht is in de wereld gekomen en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat zit erachter. Rustig mijn leven doorgaan. Het is de zonde van ongeloof. Laten we maar eens trillen. Uit benauwdheid. Voor de vreselijke ongeloof in mijn hart. Ik ben er gevangen in mijn eigen hart. Dat ongeloof. En als het zo doorgaat, dan ga ik verloren. Het moet anders. Ga dan nog maar bedelen en roepen. En ga maar die zonde van het ongeloof belijden. En ga het maar zeggen, Heer, ik geloof dat u de waarheid bent en het leven. Help gij mijn ongeloof. Amen. Zullen we zingen Psalm 16, het zesde vers. Wij bidden en danken. O Heere, wij danken u voor dit machtig evangelie, voor uw liefdevolle, barmhartige ontferming, dat u een goede meester bent. U geeft het goede, u geeft een gedrukte, een geschudde, een overlopende maat. Wel gelukzalig zijn uw kinderen om jaloers op te worden. En nou worden wij allemaal genodigd om bij hen te horen. Ook al zijn wij onmachtig om iets te doen. Ach Heer, u geeft ons een stem. Laten we maar roepen. Roepen tot die God die uitkomst kan geven. Smeken om genade, omdat u God bent en omdat er geen ding onmogelijk is voor u. Ja, alle dingen zijn u mogelijk. Heere God, geef dat we zo bedelaars worden aan de troon van uw genade. En dat we mogen ervaren de lieflijkheid van het zalig hemelleven. Want u bent zo goed. U geeft er nog een voorsmaak van in dit leven aan uw kinderen. Naar uw soeverein welbehagen, ook wat de mate betreft. Maar daarin bent u wijs, rein en goed. Heere, uw dienst is een liefdesdienst. Win ons ervoor in. Behoud ons, o Heere der legermachten. Gedenk ons deze week. We willen u ook bidden voor deze wereld waarin wij leven. Ook in de afgelopen week. De president van de Verenigde Staten werd beëdigd. Ook hij heeft uw wijsheid nodig. Wilt u het hem geven? Uw genade aan hem en aan zijn vicepresident. En geef dat de zegen mag uitgaan. Heere, hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. Willen wij zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.